Nou, zo net in het bidden hebben we het, heb ik het ook al wel benoemd. En eigenlijk in de weken die voor ons liggen, denk ik dat het ook goed is om als gemeente af en toe er wel naar te kijken. Wat gebeurt er nou om ons heen? En wat vindt er nou plaats in de wereld? En we leven in extreme tijden. En ook de tijden zoals die nu zijn, door YouTube, door Facebook, door al dat soort dingen, is ook alles wat er wereldwijd gebeurt, is direct zichtbaar voor iedereen. Dus de angst die dit allemaal inboezemt, komt veel sneller overal terecht. Want heel veel van de dingen die we nu zien, die vonden al jaren plaats. Of vinden ook al eeuwen zelfs wel plaats. En tegelijkertijd hoe dat nu allemaal klinkt en schreeuwt wereldwijd en ook de hoeveelheid van zaken allemaal tegelijkertijd is allemaal niet niks. En het is belangrijk dat wij als kerk van Jezus Christus ons daarin positioneren en van God horen en van God begrijpen hoe we daarmee om mogen gaan. En zo geloof ik dat ook dat thema wat God op ons had gelegd om deze eerste weken van het nieuwe seizoen over te praten, over onder de indruk van God zijn. Dat niet losstaat van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Maar dat God ons uitdaagt, jou en mij uitdaagt, om te leven vanuit dat we onder de indruk zijn van Hem en niet vanuit alle angsten en alle onzekerheden van de wereld. Om daarvanuit ook juist in deze tijd het licht van de wereld te zijn. Want daar waar de duisternis toeneemt, geloof ik dat ook het licht van zijn koninkrijk en het licht van zijn gemeente en het licht van ons mag toenemen. Maar ik geloof dat het daar ook belangrijk is dat we toegerust worden, dat we geholpen worden, dat wij goed in lijn gezet worden met hoe God wil dat wij met de zaken omgaan. Dat wij ons daarvan uit ook positioneren. En bijvoorbeeld ook, ik heb al ook wat gedacht, ik ben namelijk ook wat bezig. Over 2 weken is het Israël zondag, gaan we ook hier in de gemeente tijd aan besteden. Maar ook dat houdt me heel erg bezig, van hoe kunnen we ons daarin in positioneren. En het is heel mooi om te zien, ramen waar, dat alhoewel aan de ene kant de extremiteit toeneemt, aan de andere kant dat ook toeneemt wat God wereldwijd aan het doen is. Zowel onder de Joden als ook onder de moslims. Er komen zoveel mensen tot Jezus op zoveel gebieden. En dat is eigenlijk heel bijzonder om ook die kant van het verhaal te zien. Maar over 2 weken gaan we daar ook wel weer wat dieper op in. Maar voor vandaag wil ik inzoomen op dat juist in een tijd waarin wij nu leven, dat jij je beseft dat jij en ik geroepen zijn om onder de indruk van God te zijn. En daarvan uit, en Trace had het laatst heel mooi in zo'n stukje, ik kan het niet eens herhalen, voor de informeel, onder de indruk, dat de afdruk van de opdruk en de blauwdruk, weet ik van wat voor moois je ervan maakt. Maar een hele mooie zin, van als je onder de indruk bent van Hem, dan vormt Hij een afdruk in je leven. Dan geeft Hij een blauwdruk in je hart. En daarvan uit mag je dat ook weer doorgeven aan anderen. En ik ga niet Trace haar zinnetje herhalen, maar dat kan zij enorm goed. Maar ik geloof dat echt, dat wij onder de indruk van God mogen zijn en dat we daarvan uit mogen getuigen. Dus waar ik het vandaag over wil hebben, is dat jij en ik geroepen zijn om te getuigen. Om een getuige van Hem te zijn. En ik heb de titel van mijn preek maar even genoemd, indrukwekkend getuigen. Juist omdat we het hebben over onder de indruk. En het is nu nodig dat getuigenis klinkt. Onder de indruk van Hem mogen wij een indrukwekkend getuigenis zijn voor de wereld om ons heen. Onder de indruk van Hem mogen wij een indrukwekkend getuigenis zijn voor de wereld om ons heen. Ik heb even een paar definities van getuigenis opgezocht, van getuigen. En ik ga ze niet allemaal noemen, ik heb deze even opgeschreven. Getuigen, gewoon de normale definitie, dat is iemand die een gebeurtenis heeft meegemaakt. Of op andere wijze, en dat gebeurt er ook heel vaak onder ede, een verklaring kan geven ten aanzien van de ware toedracht van een zaak. Dus het heeft te maken met dat je iets gezien hebt, dat je iets meegemaakt hebt buiten jezelf, maar jij kunt daarvan getuigen en je kunt zeggen dit is waar. En anderen kunnen via jou erachter komen dat datgene wat gebeurd is waar was en ook werkelijk is gebeurd. Nou daarvan uit, en ik doe dat de laatste weken expres een beetje, juist omdat ik heel graag wil dat de dingen die we hier zeggen op het podium als we op zondag preken houden enzovoort, dat die behapbaar zijn en dat die praktisch zijn en dat je ze kunt onthouden. Dus meestal probeer ik, en dat doe ik nu en ik ga er ook alweer heel ontspannen mee om, maar ik probeer in 2 of 3, soms 4 punten te zeggen wat ik vanmorgen wil zeggen. En ook voor vanmorgen heb ik 3 hele simpele basic punten, waarvan ik hoop dat naar aanleiding van vanmorgen je ze zo bijna gewoon letterlijk uit je hoofd vast wel kunt onthouden waar ik het met je over wil hebben. En onder indrukwekkend getuigen wil ik als eerste punt met je delen vanmorgen. Het is misschien heel simpel, heel basic, maar toch noem ik hem. Jij bent geroepen om een getuige van Jezus te zijn. Jij bent geroepen om een getuige van Jezus Christus te zijn. Een paar teksten, Handelingen 1 vers 8. Daar staat, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in heel Jeruzalem, in Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En dit is wat Jezus tegen zijn discipelen zegt vlak voordat hij naar de hemel gaat. En daarin zegt hij van de Heilige Geest zal over jullie komen. Het is belangrijk dat je daarop wacht. En in de maanden mei, juni en juli van dit jaar hebben we het ook een paar weken gehad over het belang van de Heilige Geest. En eigenlijk, we zitten nu in de serie Onder de Indruk. Maar alle preken die we hier in dit huis houden, kun je eigenlijk elke keer weer opnieuw plaatsen onder die visie die we hebben. Gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. En dit stukje getuigen zijn komt daaruit voort. En dat heeft alles te maken met ook gericht op de grote opdracht. Als wij gefundeerd zijn in genade, gedreven worden door liefde en vol zijn van de geest, dan zullen wij dus kracht ontvangen om een getuige te zijn. Een heel mooi voorbeeld vind ik daarin Paulus, die ook echt een getuige van Jezus Christus is geworden. En hij vertelt zelf over hoe hij daartoe geroepen is het volgende in Handelingen 26 vanaf vers 15. Daar zegt Paulus, ik vroeg, wie bent u, Heer? En de Heer antwoordde, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op. En laat het ook tegen jou spreken, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Let heel goed op wat hier staat, getuigen, en dat kom ik straks ook nogal op terug, maar het heeft niks met jezelf te maken, het heeft alles met Jezus te maken. Paulus was een getuige van hem, en het is verbonden dat hij gaat opstaan, omdat Jezus aan hem verschenen is, en hem heeft aangesteld als zijn dienaar. En daarvanuit ben jij ook, wij allemaal, als wij Jezus ontmoeten, als we hem in de ogen kijken, als hij tegen jou zegt, je bent nu bij me gekomen en jij mag nu opstaan, dan gebeurt ook automatisch dit. Hij zegt tegen jou, als jij Jezus kent, kom overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen. En ik stel je ook aan als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien. En dat je zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Dus Jezus wil heel veel tot je spreken. Jezus wil, zoals dat lied die we vanmorgen zongen, dat je als een kind bij de vader op schoot kruipt, dicht in de armen van de vader. Maar die armen van de vader gaan niet voor jouw ogen. Of die verblinden jou niet, waardoor je niks meer ziet. Maar juist de armen van de vader en de aanwezigheid van Jezus, die laat jou kijken naar de wereld om ons heen. Wij als christenen hebben nodig, en daar heb ik het woensdagavond ook over gehad, hè, dat we herders in het huis hebben om te zorgen dat iedereen in dit huis aandacht krijgt. Maar die aandacht is niet gelimiteerd tot alleen in het huis, dat we elkaar aandacht geven, maar God die roept ons ook naar buiten toe, zodat naar buiten toe zal schijnen wat God in ons doet. Je zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. In vers 17, ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volken, tegen de heidenen naar wie ik je uitzend, om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren. En van de macht van Satan naar God, door het geloof in mij, zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden. En samen met allen die mij toebehoren, zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Wat je even moet onthouden, lieve mensen. Paulus en de eerste christenen leefden in een tijd waarin je als christen, dat was nu nog niet, maar verderop gebeurde dat je als christen onthoofd of nog veel ergere dingen voor de leeuwen gegooid kon worden. Of dat je als een levende kaars in de tuin van Nero werd neergezet, zodat hij 's nachts zijn tuin kon verlichten, werden gewoon mensen in de fik gestoken. Dus daar was ook heel veel dreiging op vergelijkbare manier, dat er nu ook dreiging is in de wereld. En als Paulus dit schrijft, dan schrijft hij dit in de tijd dat de hele wereld onder het Romeinse Rijk zit. En Paulus is ook uiteindelijk onthoofd, niet gekruisigd, omdat hij een Romein was. Het is toch wat, want de kruisdood was nog veel erger. Maar omdat hij een Romein was, mocht hij onthoofd worden, want dat ging sneller. Maar zo is Paulus aan zijn einde gekomen. Maar in dat alles, in die tijd, in een heftige tijd van bedreigingen, waarin dat soort situaties niet via YouTube rondgezonden werden, maar waarin het wel plaatsvond, zegt Paulus voortdurend, ik leef om een getuige te zijn van mijn koning. Ik leef om te tonen wie Jezus is. Ik geloof dat de kerk van Jezus Christus geroepen is. Dat jij en ik leven. En niet alleen in de extreme tijden, maar ook gewoon simpel in je dorp. Simpel op de plek waarin jij bent en waar jij mag verschijnen op je werk. En overal waar jij anderen tegenkomt. Om te getuigen van wie Jezus is. En er staat hier zelfs, Jezus zegt hier tegen Paulus, en ik zal je beschermen. Ik zal je beschermen tegen je eigen volk. Ik zal bij je zijn, ik zal voor je zorgen. En die bescherming van Jezus, die heeft Paulus heel vaak meegemaakt. Hij heeft een paar keer, hij is in elkaar geramd dat hij bijna dood was. En toen is hij weer opgestaan. Of toen hebben ze voor hem gebeden. En hij is gebeten door een slang. Hij heeft wonderbaarlijke bescherming meegemaakt. Tegelijkertijd is ook hij als martelaar gestorven. Van de 12 discipelen heeft 1 zichzelf van kant gemaakt. En de andere 10 van de 12, die zijn ook door als martelaar gestorven. En 1, Johannes, die is op Patmos gestorven. Niet als martelaar, maar gewoon door ouderdom. En dat, als je daarover nadenkt, over de christenen in die tijd. En over wat daar plaatsvond. En dat ze daarin, juist in die tijd, dat de kerk de hardste groei heeft meegemaakt. Omdat zij zich niet lieten tegenhouden om een getuige van de Allerhoogste te zijn. En nou klinkt dit misschien even heel extreem. En dan lijkt het alsof ik hier oproep in het licht van alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Maar ik geloof of het nou goed gaat in de wereld of niet goed gaat in de wereld. Jij en ik, en dat is mijn eerste punt, zijn geroepen om een getuige te zijn. En ik wil je daarvoor wakker maken opnieuw vanmorgen. Want als we niet uitkijken, dan vergeten we dat een beetje. Dan door de zorgen van het leven, door de zorgen van de mammon, het geld, door de zorgen van alles en nog wat van ons gezin, onze eigen zaken enzovoort, vergeten we die roeping om een getuige van Jezus Christus te zijn. Dus het eerste simpele punt, jij bent geroepen om een getuige van Jezus te zijn. Het tweede punt wat ik vanmorgen met jullie wil delen, getuigen van Jezus Christus heeft niets te maken met jezelf. Heel belangrijk punt. Getuigen van Jezus Christus heeft niets te maken met jezelf. Want wat heel makkelijk kan, bijvoorbeeld naar een preek zoals dit of waar dan ook, of je hebt trainingen voor evangelisatie en al dat soort dingen die op zich allemaal heel goed zijn. Maar als je niet uitkijkt, dan kan zelfs evangeliseren iets stoers worden. Of iets moeten worden. En dan is het helemaal gecentreerd rondom jouzelf. Jij moet het doen om erbij te horen. Omdat in de kerk ze het doen. Of de groep, jouw vriendengroep doet het. En dan ga je bij wijze van spreken aan elkaar vertellen dat jij ook hebt getuigd. Dat jij ook het hebt gedaan. En als we niet uitkijken, dan wordt ons getuigenis helemaal verbonden met onszelf, ons eigen enthousiasme en ons eigen verhaal. Maar getuigen van Jezus Christus heeft niets en dan ook niets te maken met jezelf. Een tekst die ik hierbij voor wil lezen. En je zou het ook al uit die andere teksten kunnen halen. Maar ik lees hem toch maar. Handelingen 4 vers 33. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. Dus het heeft alles met hem te maken. En God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Even, wat is een getuigenis niet? Een getuigenis is niet opscheppen over jezelf. Kun je indirect soms wel doen. Over wat door jou heen is gebeurd. Ik kan hem uitleggen, maar ik laat er niet meer bij houden. En deze is ook belangrijk. Een getuigenis is niet een enthousiast verhaal over een bijzondere herinnering. Want enthousiasme vervaagt en herinneringen ook. Maar een getuigenis heeft alles te maken met Jezus tastbaar maken voor anderen. Een getuigenis is niet op jezelf gericht. Het aparte is van, er zijn verhalen in mijn leven gebeurd die al wel 20 jaar geleden zijn. Wat zijn wonderen van God? En zodra ik daar weer over getuig, dan hoef ik niet herinnerd te worden aan mijn enthousiasme van toen of de herinnering van toen. Want dat kan vervagen. Maar zodra ik die stroom van God weer door me heen laat stromen, dat ik weer mag getuigen van hem, dan helpt Gods geest je er ook bij. Want Gods geest is gegeven om een getuige te zijn. Dus die helpt jou om te getuigen van Jezus Christus. En het is veel meer dan enthousiasme en goede herinneringen. En waarom vind ik het belangrijk om dit te noemen? Omdat ik vaak zie dat wij, ik zeg het toch in liefde even tussen aanhalingstekens, dat wij heel goed zijn om te getuigen van zaken als dingen net gebeurd zijn. Als er net iets heeft plaatsgevonden. Of als God net iets heel groots heeft gedaan. Maar dan vraag ik je, getuig je van Jezus? En dit zeg ik niet vanuit veroordeling, maar gewoon om je er wakker voor te maken. Getuig je voor Jezus of vertel je gewoon een enthousiast verhaal waar jij enthousiast over bent? Ten diepste heeft het dan opnieuw wel weer met jezelf te maken. Maar een getuige van Jezus zijn, heeft niets te maken met jezelf. Heeft alles te maken met Jezus. Dus ik heb net een paar dingen gezegd, wat is een getuigenis niet? Het is niet opscheppen over jezelf, het is geen enthousiast verhaal over een bijzondere herinnering. En het is ook helemaal niet op jou gericht. Wat is het wel? Een getuigenis is Jezus tastbaar maken door te vertellen of te tonen wat hij in jou en door jou heeft gedaan. Jezus tastbaar maken voor anderen door te vertellen of te tonen wat hij in jou en door jou heeft gedaan. Daarom vind ik het zo belangrijk in deze gemeente en in dit huis, dat alles rondom Jezus gecentreerd is, dat we tijd nemen om hem te aanbidden, dat we in de aanwezigheid van hem zijn. En dat Gods geest, dat jij een ontmoeting hebt met hem. Want het is onmogelijk. Het is onmogelijk om als kerk, juist in de tijd waarin we leven, te getuigen van hem als we niet bij hem zijn geweest. Dan wordt het ons verhaal. Dan willen we mensen in onze kerk krijgen. Dan willen we dat ze enthousiast worden voor ons ding en wat wij doen. En het kan allemaal mooi zijn en dan kun je zelfs een kerk vol hebben met allerlei mensen die enthousiast zijn over wat je als kerk samen doet. Maar ik geloof niet dat wij geroepen zijn om te getuigen over ons verhaal, maar dat wij geroepen zijn om het verhaal van God in ons te tonen aan anderen. Dus daarom is het zo belangrijk dat hij ook in ons werkt, dat wij vol zijn van zijn geest. Want als zijn geest ons vervult, dan verandert hij ons leven. En daarvanuit kun je een getuigenis zijn die andere mensen weer gaan zien. Het is Jezus tastbaar maken voor anderen door te tonen of te vertellen wat hij in jou en door jou heeft gedaan. Het is zichtbaar en hoorbaar maken wat God in jou en voor jou heeft gedaan. Ik zeg hetzelfde in een andere zin. Het is een directe verbinding tussen het werk van God in jou en het werk van God door jou. Het is altijd, bij God zit er geen spanningsveld. Het is niet alleen zo, maar het is altijd God die dient jou en God wil jou aanraken. God wil jou zegenen, God wil jou vervullen, God wil jou op zijn schoot trekken. God wil dat jij dicht bij hem zit, maar God die kijkt ook altijd verder dan jou. Dat vond ik zo leuk van het boek De Uitnodiging. Dat boek van Paul Young hebben we allemaal gelezen, waarschijnlijk, misschien wel niet. Maar wat ik heel erg leuk vind, is dat een van die drie personen voortdurend tegen iedereen zegt, jij bent de allerliefste. God zegt tegen elk kind, jij bent mijn allerliefste. God heeft geen lievelingen, maar hij vindt iedereen de allerliefste. Dus zijn liefde voor jou is nooit beperkt tot jou. Dus zijn werk in jou is ook nooit beperkt tot jou. Maar als hij in jou werkt, heeft hij als doel dat datgene wat hij in jou doet, ook door jou heen weer naar anderen gaat. En dat is getuigen. Het is direct verbonden met hem. Het is veel meer dan een enthousiast verhaal. Of een herinnering aan iets bijzonders. Het heeft alles te maken met Jezus tastbaar maken voor anderen. Een getuigenis is niet een enthousiast verhaal over een bijzondere herinnering. Maar Jezus tastbaar maken voor anderen door te tonen of te vertellen wat hij in jou en door jou heeft gedaan. Een bijzondere herinnering vervaagt, enthousiasme verlies je. Maar een getuigenis manifesteert Jezus. Eerste punt, jij bent geroepen om een getuige van Jezus te zijn. Tweede punt, een getuige van Jezus Christus heeft niks te maken met jezelf. Maakt daarom ook niet uit hoe en wat en waar, maar het kan overal gebeuren. Derde en laatste punt, getuigen van Jezus omvat veel meer dan woorden alleen. Helaas hebben wij als christenen en kerken misschien soms het getuigenis van Jezus te veel beperkt tot meningen en woorden en vormen. Maar het getuigen van Jezus Christus omvat veel, veel, veel meer dan woorden alleen. Ik heb deze tekst de afgelopen weken een aantal keren genoemd en ik noem hem vanmorgen nog één keer weer, Psalm 67 vers 8. Daar bidt de psalmist, mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan het einde der aarde. Trace heeft het vorige week ook gehad over de zegen van God. En ik geloof dat de zegen van God, als die ook op ons rust, die is nooit bedoeld voor jou alleen. En daarin vind ik het ook soms jammer dat mensen de zegen van God ook in het lichaam van Christus hebben beperkt door iets egoïsme. Iets egoïstisch. Zelfs dat je dan zegt, het principe van zaaien en oogsten, jij gaat dan iets geven zodat jij wat terug mag ontvangen. Maar God die wil nooit dat het op jou en jou alleen gericht wordt. Dus hebberigheid, ook juist met betrekking tot financiën, dat is wat God juist niet langer wil. Dat heeft alles te maken met de macht van Mammon. En de macht van Mammon is op ik gericht. De macht van Jezus, de macht van de hemel, is altijd op geven gericht en op de ander gericht. Maar God wil dat jij gezegend bent, zodat andere mensen aan jou kunnen zien dat hij voor je zorgt. En ik beperk dit absoluut niet tot financiën en al dat soort zaken, juist niet. Maar wel, ik zie hier in het principe dat je in de goede zin van het woord andere mensen jaloers mag maken. Of in elk geval nieuwsgierig mag maken van wat is er met jou in de hand? Carla, niet vertelde dat laatst heel enthousiast aan, maar dat er volgens mij een vertegenwoordiger, ik weet even niet meer wie, die aan haar vroeg van hoe gaat het met je goed, zegt ze. Van ja, dat zegt iedereen goed, maar het gaat met niemand goed. Kun je echt zeggen dat het goed met je gaat? En ze was even stil en ze dacht na en zei, ja, ik kan echt zeggen dat het goed met me gaat. Die man zegt, nou, dan wil ik een foto van je nemen, want die mensen kom ik nooit tegen. Maar dat is getuigen. En betekent dat het goed met ze gaat? Nee, want ze is nu thuis en ze is ziek. Maar toch gaat het goed met haar. Hoe kan dat? Dat heeft alles te maken met Jezus. Dat heeft alles te maken met hem. 1 Korinthe 9, vers 18 tot en met 23. Ik vind het een fantastisch woord van Paulus. We hebben net al gelezen van Paulus hoe hij geroepen is. En hoe hij zijn leven heeft weten in te zetten om een getuigenis van Jezus te zijn. En hier beschrijft hij in een paar verzen zijn instelling daarover. Hij zegt, wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen. Dat is die agapé-liefde van God waar we het een aantal maanden geleden over gehad hebben. En dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft. Wat zegt Paulus? Het draait niet om mij en mijn rechten en wat ik nodig heb. En toch zegt hij, vrij als ik ben. Dat is wat Paulus vrij maakte. Hij was vrij in hem, dus hij had zelfs het krijgen van zijn recht niet nodig, omdat hij daar juist vrij van was. Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik vrijwillig, ben ik de slaaf van iedereen geworden, om zoveel mogelijk mensen te winnen. Paulus gebruikt hier hele sterke taal. Ik ben de slaaf van iedereen geworden. Was hij werkelijk een slaaf? Tuurlijk niet, want hij zegt vrij als iedereen, of vrij als ik ben. Maar hij wilde alles en iedereen dienen. In andere vertalingen staat, ik heb me voor alles en iedereen ten dienste opgesteld. Om zoveel mogelijk mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ik zelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. Weet je dat uit de geschiedenis blijkt dat Paulus ook gewoon naar de synagoge ging en al die dingen deed die de Joden in die tijd gewoon deden. Hij was er vrij van en toch ging hij er naartoe. Hij hield zich zelfs aan rituelen waarvan hij wist dat hij er vrij van was, toch deed hij het. Dat is wat hij hier bedoelt. Ik onderwerp me eraan, vrij als ik ben, want ik zit niet meer onder de wet. Ik zit onder Jezus Christus, maar tegelijkertijd maak ik er gebruik van, zodat mensen daarin naar mij kunnen zien wie Jezus is. Vers 21. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Hij heeft ook heel veel heidenen weten te winnen voor het koninkrijk van God. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik me heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben, in deze tekst valt het fantastisch samen, ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie althans enkele te redden. Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de belofte ervan deel te krijgen. En als je dit Bijbelgedeelte legt, en die tekst die heb ik hier nu niet staan, maar naast Galaten Efes 10, daar zegt Paulus, als ik mensen trachtte te dienen, was ik geen dienstknecht van Christus. Of als ik mensen probeer te behagen, was ik geen dienstknecht van Christus. Paulus, dit lijkt tegenover elkaar te staan, maar Paulus die is een dienstknecht van Christus. Hij weet dus dat hij niet iedereen moet behagen. Hij kan ook niet eens iedereen behagen. Hij weet dat het ook helemaal los staat van zichzelf, want het heeft niks met zichzelf te maken. Maar daarvanuit weet hij zich aan te passen aan alles en iedereen, zodat hij iedereen kan helpen om bij Jezus te komen. Maar waar het voor nu even om gaat, hieruit onder andere zie ik dat getuigen veel meer is dan woorden alleen. Hij zegt, ik ben voor de Jood als een Jood geworden. Ik ben voor de Griek als een Griek geworden. Voor de zwak ben ik zwak geworden. Dat heeft dus alles te maken met dingen zijn en veel meer met dingen zeggen. Ik geloof, net zoals kinderen. Kinderen kijken niet naar wat je zegt, maar kinderen kijken naar hoe je leeft. Je eigen kinderen, hè? Je kunt van allerlei mooie dingen zeggen. Kinderen zien je zondags naar de kerk gaan, maar dat maakt helemaal geen indruk op ze. Weet je wat indruk op ze maakt? Hoe je werkelijk leeft en hoe je thuis bent. Dat maakt indruk op ze. Nou, kinderen zijn net mensen. Dus dat geldt voor iedereen. Jouw buren, jouw collega's, weet ik veel wat, die zijn niet onder de indruk dat je elke week naar de kerk gaat, je handen opsteekt en dat je het Onze Vader goed kunt bidden of niet goed kunt bidden. Of dat je heel geestelijke taal uitkraamt of dat je zelfs een preek kunt houden. Daar zijn mensen niet van onder de indruk. Mensen zijn niet onder de indruk van hoeveel je ze te zeggen hebt, doordat ze weten hoeveel je om ze geeft. Wij zijn geroepen om een getuige te zijn. En als we dat beperken tot alleen dat zij hetzelfde moeten gaan denken over ons, of dat we tot ze moeten gaan preken, of dat we ze gelijk iets moeten gaan vertellen, of dat we gelijk het evangelie door de strot moeten duwen. Ik geloof, met alle respect, dat is niet het getuige van Jezus Christus zijn. Echt niet. Want de mensen mogen aan ons zien wie Jezus is. En natuurlijk ook horen. Dat is een onderdeel ervan. Dat schuif ik niet aan de kant. Maar ik wil je wakker maken, het is veel meer dan woorden alleen. Mensen, kijk, ik heb het zo hier neergezet, kijken naar je authenticiteit. Naar je echtheid. Naar je oprechte liefde en gemeende interesse. Mensen voelen razendsnel aan of je een spelletje speelt of dat je echt in ze geïnteresseerd bent. En ik hou niet van riedeltjes en methodieken die dan soms juist als je beter kunt gaan met een grote opdracht, doe dit, doe dat, doe zus en zo. En we proberen allerlei mensen in de kerk te krijgen. Ik wil mensen niet in de kerk krijgen, ik wil mensen bij Jezus krijgen, lieve mensen. Ik ga zelf ook niet naar deze kerk om hier Jezus te ontmoeten. Maar omdat ik Jezus ontmoet heb, ga ik naar deze kerk. Snap je? En er zijn kerken vol mensen die naar de kerk gaan, maar nog nooit een ontmoeting hebben met Jezus. En zou het kunnen liggen dat ons getuigenis te veel beperkt is tot wat we als kerk doen en wat we als kerk zijn? En hoe zou het eruit zien als wij met elkaar datgene wat Jezus in ons doet, zichtbaar maken door ons. En als de mensen ons zien, dat ze uiteindelijk hongerig worden naar Jezus. En dat ze dan daarna naar een kerk gaan, waar ze ook leven ontvangen, allemaal fantastisch. Allemaal erbij, allemaal super. We hebben hier nog lege stoelen genoeg, dus kunnen een hele hoop mensen bij. Maar dat is niet primair waar het om gaat. Authenticiteit. Echtheid. Over authenticiteit heb ik hierop geschreven. Authenticiteit is niet te koop, maar is van onschatbare waarde. Authenticiteit is dat je gewoon echt, dat je zegt wie je bent en bent wie je zegt. Weet je wel, dat soort dingen. Jezus zegt, laat je ja, ja zijn en je nee, nee zijn. Betrouwbaar. Oprecht, gemeend. Getuige kan zijn dat je praktisch iets doet voor een ander. Dat kan heel wat meer indruk maken dan mooie woorden. En dat geldt zowel binnen de kerk als buiten de kerk. Maar ik heb dit op de jaarvergadering ook verteld, geloof ik. Ik had een soort pan nodig waar ik corn heet het in Engels, hoe heet het nou, mais in wilde koken. En die had ik besteld via een website. En dan staat er op de website, vandaag besteld, morgen in huis. U kent dat, hè? En dan heb je het besteld, dan krijg je ook zo'n mailtje thuis. En er staat dan in van, we hebben een ontvangenhuis, verstuurde, morgen heb je. Nou, volgende dag met smart wacht op die pan, nee, is er niet. Irritant is dat, hè? Heb je het ook wel eens meegemaakt? Vandaag besteld, morgen in huis, en dan maken ze het niet waar. Je hebt ook websites waar staat vandaag besteld, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En binnen 3 of 4 werkdagen in huis. En wat is het dan heerlijk dat je hem dan binnen een dag hebt. Ken je dat? Dat voelt dan ineens heel goed. Je rekent op 3 of 4 dagen en in 1 keer wordt het binnen een dag. Dat is mooi. Nou, daar heb ik over nagedacht. En eigenlijk zou je dat kunnen samenvatten van je kunt beter weinig beloven en veel waarmaken, dan veel beloven en weinig waarmaken. Snap je? En als ik daarover nadenk, denk ik van oeh, ook op dat gebied, als we dan over het hebben over ons getuigenis, over kerk zijn met elkaar, oeh, wat gaat het daar vaak moeilijk en fout. Op zich ook heel logisch. Want als je kijkt naar wat Gods woord ons belooft over gezin zijn, over familie zijn, over de kracht van God, over wonderen en tekenen, dan zijn het fantastisch grote beloften. En als ons getuigenis beperkt wordt tot alleen wat we zeggen, dan zeggen we soms hele mooie dingen. Alleen aangezien mensen niet alleen kijken naar wat je zegt, maar ook wat je leeft, dan is er soms teleurstelling. Ja, je zegt het wel, maar ik zie het niet. En dan heb je het dus, hoe noem ik dit syndroom? Het online webshop syndroom, weet ik voor wat. Maar hoe zou het zijn als wij als kerk in ons getuigen zijn? Is wat minder gingen beloven en wat meer gingen waarmaken. En het eerst eens gaan tonen. En natuurlijk mag je wel dingen zeggen. Het is niks mis mee dat een webshop zegt van je kunt het hier bestellen. Dus er is echt wel informatie die je door mag geven. Dus je mag heus wel dingen zeggen. En je mag het ook echt wel koppelen aan wie je bent vanuit God. Maar hoe zou ons getuigenis daarin zijn? Als we soms wat minder gaan beloven en wat meer gaan waarmaken. En dat in plaats van dat we heel veel beloven. En soms in verhouding misschien wel iets te weinig waarmaken. Samengevat of herhaald. Jij bent geroepen om een getuige van Jezus te zijn. Het tweede is, getuigen van Jezus heeft niets te maken met? Heel goed, heeft niets te maken met jezelf. En het derde is, getuigen van Jezus omvat veel meer dan woorden alleen. En hier zijn wij deze ochtend. Heer, hier zijn wij als kerk deze ochtend. Heer, als voorganger van dit huis, samen met al de heiligen hier, alle fantastische mensen hier. Geloof ik dat u ons niet voor niets hier in Loppersum en in deze provincie geplaatst heeft. We hebben het vaak gezegd, we willen tot zegen zijn voor dit dorp, maar we willen ook uitreiken naar de hele streek, het hele gebied. Hier en daar kun je organiseren, kun je allerlei dingen voor doen, maar ik geloof dat het alles te maken heeft. Dat wij met elkaar een getuigenis zijn van wie u bent. En daarom wil ik u vragen, hemelse Vader, door uw geest. Ik wil vragen voor al die lieve schatten hier. Heer, dat hun relatie met koning Jezus, dat die sterker mag zijn en sterker mag worden dan ooit. Dat uw aanwezigheid en dat uw werk in al deze lieve schatten groter mag worden, duidelijker mag worden dan ooit. Zodat daarvan uit uw werk in ons ook zichtbaar wordt door ons. En dat de wereld om ons heen, Loppersum en omgeving, aan ons mag zien dat we van ze houden. Dat onze liefde oprecht is. Dat we van u houden en dat we van mensen houden. En dat we daarvan uit, juist in tijden van angst en van crisis en onzekerheid, dat wij een zekerheid hebben die alle verstand te boven gaat. En dat bent u. En zo vraag ik u zegen over dit huis. Uw zegen over iedereen die hier is. En ook over uw zegen over het getuigenis die van dit huis uitgaat. Heer, ik bid dat we vele, vele, vele mensen een ontmoeting mogen geven met u, Jezus. Doordat u zich manifesteert in ons en door ons. Zo vraag ik dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Alle dagen van ons leven. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.